Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hebben we te weinig Nederlandse spelers in de Eredivisie? Het blessurespook van Barcelona is weer terug. Het schema van Ajax de komende weken. Dit is de AD Voetbal Podcast van 29 september. We gaan het vandaag allemaal bespreken met Johan Inan. Want Johan, er is genoeg te bespreken. En we beginnen natuurlijk altijd, zoals altijd, met...
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag.
Maak je hem wel af dit keer?
Dat moet ik wel doen, hè? Er was een dingetje. Ik had natuurlijk gisteren het historisch feitje met Maarten zo keurig benoemd. Ik had het helemaal voorbereid. Ik zei, joh, weet je dit? En Maarten, dat weet je vast wel. Ik had er een leuk fragmentje bij ook. Dus Maarten was helemaal klaar. En die zei gisterochtend tegen mij, ja, nu heb je het feitje gemist. Zal ik hem nog even laten horen wat het historisch feitje was van gisteren, muziekje?
Arme Maarten heeft geen oog dicht gedaan, hè?
Nee, dat klopt. Ja, dat schijnt. Het was zo'n mooi feitje namelijk, dat ging hierover. Ik had dit laten horen. En gisteren was het in 1893, zoals jij natuurlijk weet, want jij bent natuurlijk historisch goed onderlegd in dit soort feitjes. Maar dit was het clublied van de FC Porto. Op die dag, gisteren op 28 september 1893, werd Porto opgezet door iemand die naar Engeland ging. Een Portugese wijnhandelaar. Die heette Antonio Nicolau de Almeida. En die dacht, goh, wat leuk in Engeland dat voetbal. Moeten we ook eens doen in Portugal. En die heeft toen uiteindelijk FC Porto opgericht. Eerst is de club nog failliet gegaan. Uiteindelijk zijn ze daar weer verder gegaan. Maar dit was de oprichtingsdag van FC Porto. Maar daar ging het natuurlijk niet om vandaag, hè? Je wil het andere feitje van de dag hebben.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ga je weer de prehistorie in?
Nee, ik ga niet de prehistorie in.
Magnificent finish from James Harper. It's 5-3. Davis. It's worth a go. Oh, deflected in. Six of the best from Pompey. Silly Mentari. And they're in seventh heaven.
Ik heb een fragmentje uit een wedstrijd gepakt. Dat heb je wel duidelijk door. De aanwijzingen zitten erin, maar welke het is gaan we straks bespreken. Laten we eerst even over andere zaken gaan hebben, Johan, in dit verhaal. Mikos had bij ons in de krant een mooi verhaal over de buitenlandse spelers. Koeman noemde het zorgwekkend. Heel veel mensen zijn erover bezig. Bijna de helft van de spelers in de Eredivisie is van buitenlandse afkomst. Is dat nou een zorg?
Dat denk ik wel, want als die lijn zich doortrekt, dan houden we geen opleiding meer over. Hetgeen waar we al jaar en dag om geroemd worden. En ik vind het bijzonder ook wel. Wat ik wel geinig vind, is dat als het bij Oranje niet draait en we missen een eindtoernooi, dan deugt onze opleiding niet. En nu dat we wel presteren, lopen er te veel buitenlanders in de Eredivisie, zeg maar. Maar dat neemt niet weg dat ik het gewoon een goed en alarmerend artikel vond van collega Mikos.
Maar wat is er tegen te doen dan? Want kijk, er wordt best veel geïnvesteerd in opleiding, toch? Door heel veel clubs. En als je toch ziet dat heel veel jongens die van jong Ajax, jong PSV, die jongploegen, die worden ook, als ze niet het eerste halen, worden ze doorverkocht aan clubs uit de Eredivisie over het algemeen?
Ja, waar het ook een beetje uit voortvloeit, denk ik, is dat we de afgelopen decennia, en daar zijn denk ik Vitesse en Fortuna de beste voorbeelden van, dat we ook buitenlandse eigenaren hebben binnengehaald. En dat brengt automatisch teweeg dat je met een ander netwerk te maken krijgt. En het is ook niet voor niets dat bij die clubs er elk seizoen best veel buitenlanders op het veld staan. Dat is één ding. De prijs-kwaliteit verhouding, daar is in het artikel ook op gewezen. Hè? Dat eredivisieclubs, die willen natuurlijk presteren en ook kapitaal genereren. Dan is het niet gek dat je verder kijkt dan je neus lang is. Ik vind bijvoorbeeld een goede zaak dat topclubs, laten we zeggen Ajax, Feyenoord nu, en met de jongens uit Mexico, Brazilië, dat ze ook Zuid-Amerikaans temperament aan de selectie toevoegen. Dat zijn toch bepaalde eigenschappen die we hier in Nederland niet meteen voorhanden hebben. En wat je de laatste jaren ook heel veel hebt gezien, is, daar kom ik weer bij Vitesse uit, die eerder... en volgens mij nog steeds heel veel spelers van Chelsea huren, met wie ze een soort samenwerkingsverband hebben. En degradatiekandidaten, die zijn dat de afgelopen jaren steeds meer gaan doen. En je ziet ook steeds meer jonkies van bijvoorbeeld Manchester City voorbij komen. Gewoon omdat ze het gevoel hebben dat die talenten een versterking zijn voor hun eredivisie selectie. En een handje kunnen helpen bij de jacht op lijfsbehoud. Dat zijn de dingen die dit ook een beetje teweeg brengen, denk ik.
Plus het feit dat clubs als City zoveel spelers onder contract hebben staan. Die gaan op een gegeven moment ook wel verhuren om speelminuten op te doen.
Dan ga je er nog dieper op in. Want die clubs met, laten we zeggen, de Engelse en Europese topclubs met steenrijke eigenaren. Ja, die halen zoveel spelers binnen. Die hebben ook gewoon een soort, hoe noem je dat? Ja, een policy waarbij ze 60 tot 70 spelers halen. Die kopen ze allemaal voor een prikje. En als er dan uiteindelijk 3-4 verkocht worden voor 1,50 miljoen, dan hebben ze al die kosten er in één klap uit. Dus het is ook een soort verdienmodel voor die clubs. Dat betekent wel dat vooral in Engeland, en dat zie je zelfs bij, ik noem eens wat, een club als Nottingham Forest, waar ze 40, 50 spelers onder contract hebben staan. Ja, weet je, je kunt er maar 11 opstellen. En je kunt hooguit een selectie van 25 tot 30 man hebben. Dus daar vallen er aan de onderkant. Zijn er heel veel die niet in aanmerking komen voor speeltijd. En dat hebben de voorbije jaren ook heel veel Nederlanders ondervonden. Die naar het Championship gingen of naar de Premier League. En al vrij snel ontdekten dat ze niet meer dan een nummertje waren. En na een half jaar misschien een wedstrijd of twee hadden gespeeld. En dan begon de zoektocht naar een nieuwe club alweer. Dus ja, zo gaat dat een beetje. Waar ik dan wel een beetje moeite mee heb, is dat we in Nederland dan ook, ik vind bijvoorbeeld Jan Strooijer van Twente, vind ik echt een perfect voorbeeld van hoe je het moet doen. Gewoon bij voorkeur in Nederland winkelen, spelers halen. Wel uit het buitenland, maar met een eredivisie verleden. Neem Ricky van Wolfswinkel, neem Flap, Robin Prupper. Het kan dus echt wel. En daarbij hoef je de voertaal ook niet meteen te veranderen. Maar je hebt bijvoorbeeld eerder ook bij Twente, heb je Ted van Leeuwen gehad. Ja, die trok een blik open met buitenlanders. Dat je niet meer wist, denk ik, binnen de selectie welke taal je moest spreken. De onderlinge harmonie, ja, weet je, die is er dan ook minder snel. En ik geloof niet dat dat effect heeft. Je moet dat eigenlijk alleen doen als je zeker weet dat die speler iets toevoegt aan je selectie wat niet meteen voorhanden ligt.
Daar ben ik met je eens, maar als ik dan zie wat er nu gebeurt. Je ziet de Red Race in de keukenkampioen-divisie, waardoor spelers die, nou, misschien onderkant eredivisie waard zijn, meer geld gaan verdienen in de keukenkampioen-divisie en waardoor ze dus niet in de eredivisie spelen. Je ziet heel veel jongens die een buitenlandse droom hebben, die dus naar het buitenland willen gaan en daar terechtkomen, uiteindelijk niet aan spelen toekomen, na 2-3 jaar weer terugkeren naar de eredivisie. Een illusie armer en uit conditie. Ja. De vraag is ook een beetje, waar ligt de verantwoordelijkheid? Want je kan ook zeggen, als club of als speler, nou, ik blijf nog een tijdje in de eredivisie. Ik vind het belangrijker om in de eredivisie te zijn. En dat de speler en de zaakwaarnemer daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.
Ja, weet je, dat is een hele lastige vraag. Want ik ben dan geneigd om heel snel naar zaakwaarnemers ook te wijzen. Die er ook voor zijn om spelers op het hart te drukken. Dat een tussenstap in de eredivisie voor hen het beste is. En dat is in het verleden ook bewezen. Er zijn de afgelopen, laten we de afgelopen 7, 8 jaar nemen. Ik denk dat er wel 60 jongens zijn uit Nederland, VI kwam op een gegeven moment ook met een heel lijstje, hè? Mm-hmm. Die als tiener de overstap maakte naar een Duitse, Spaanse, Engelse topclub. Geen één daarvan is bij diezelfde club keihard doorgebroken. Geen één. En dat statistiekje zegt alles. Wij zaten vorige week, weet je nog, in Zeist.
Ja,
als je alleen al kijkt wie we daar hebben zien rondlopen. Brobbey, nog geen heel seizoen bij Ajax, vertrok naar Leipzig. Ryan Gravenberch, nou, weet je, die heeft al wel een heel seizoen bij Ajax gehad, heeft het ook redelijk gedaan, maar vertrekt denk ik ook een minimale jaar te vroeg. Die had eigenlijk net als Jurrien Timber moeten zeggen van, nou, weet je, ik pak nog 1 jaar, ga ik alle wedstrijden spelen, dan ga ik ook mijn rendement opvijzelen en dan kom ik wat sterker binnen bij Bayern. Daar zagen we Sepp van den Berg lopen, die als tiener, ik geloof dat hij 17 was, 16 of 17, dat hij naar Liverpool ging. Nog geen wedstrijd in het eerste gespeeld, niet in de Premier League. We zijn nu 3 jaar verder, hè?
Mm-hmm.
Mickey van der Ven. Van Volendam naar
Wolfsburg. Ja. Ja,
voor jou het meest dichtstbijzijnde voorbeeld, denk ik. Thijs Dallinga, hebben we het eerder ook over gehad. Dat vind ik dan zonde, dat zo'n jongen naar Frankrijk trekt en dat er niet een subtopper is in de eredivisie, of laten we zeggen onderkant van de top, AZ of zo, die met die jongen aandurft en die 2 of 3 miljoen neertelt, zodat zo'n jongen in eerste instantie voor de eredivisie behouden blijft. En dan hebben we nog over Björn Meijer van Groningen naar Club Brugge, Mitchell Bakker op jonge leeftijd naar Paris Saint-Germain. Ian Maatsen liep er rond, naar Chelsea gegaan op jonge leeftijd. Allemaal met als even Thijs Dallinga daar gelaten, Mickey van der Ven ook, die gaan niet meteen naar de topclub. Maar de gemene deler is dan dat ze bij die club gewoon een nummertje worden. En dat het wel heel, heel raar moet lopen, willen ze bij diezelfde club doorbreken.
Maar omgedraaid dan, in het huidige Nederlands elftal staan heel veel spelers die weg van de Eredivisie wel doorlopen hebben. Dus Dumfries van Sparta naar Heerenveen, naar PSV, verkocht. Nou, die jongens van Ajax, hè? Virgil van Dijk is dan de uitzondering. Die ging natuurlijk van Groningen hup door naar het buitenland, omdat de topclubs het niet in hem zagen zitten of dat niet aandurfden op dat moment. Memphis Depay, ook keurig PSV doorlopen. Bergwijn, ook de jeugdopleiding doorlopen. Uiteindelijk via PSV door naar het eerste en verkocht worden. Er zijn natuurlijk heel veel jongens die weg der geleidelijkheid wel hebben doorlopen. koopmijners via AZ naar het buitenland.
Ja, en dan blijkt maar van dat dat de beste route is, de weg van de geleidelijkheid. Je maakt jezelf ook eliteproef, wil ik haast zeggen. Maar doordat je verschillende stappen neemt, is met trainers hetzelfde. Hè? We hebben heel vaak gehad over Erik ten Hag, die de weg van de geleidelijkheid heeft bewandeld. Ja. Peter Bos. Dus hoe meer jaren je in Nederland draait, hoe meer je tegen valkuilen aanloopt die je in het buitenland weet te omzeilen. Dat denk ik tenminste, ja. dat de beste manier is. Terwijl als je op jonge leeftijd, waarbij je de Eredivisie amper hebt gezien, in één keer met de Premier League te maken krijgt en de fysieke wetten die daar gelden, het aantal spelers, de concurrentie, noem maar op. Ja, dat is gewoon gedoemd te mislukken.
Dan ga ik daar nog één ding weer tegenover zetten. Arne Slot zegt dan altijd, ja, maar ja, wij wilden graag die Meijer wel hebben van Groningen, maar dan moeten we 6 miljoen neertellen. Dat is dan de andere kant weer, hè? Ik bedoel, het is ook een gedeelde...
Nou ja, dat werkt dit ook in de hand. Dat is ook een deel van de verklaring. Dat het aantal buitenlanders in de Eredivisie toeneemt. Maar dat neemt niet weg dat we, denk ik, met z'n allen moeten kijken van hoe we dit een halt kunnen toeroepen. Omdat dat op den duur, denk ik, ook je nationale ploeg in gevaar gaat brengen. Kijk naar Engeland, die al... we zitten dan nu een jaar nadat ze de EK-finale speelden. Maar dat die club maar geen eindtoernooi wil winnen, dat is voor mij ook geen toeval. Als je bij al die topclubs alleen maar buitenlanders binnenhaalt voor gigantische sommen, ja, dan is het ook niet raar dat de bondscoach steeds moet speuren naar de beste spelers en maar geen elftal kan samenstellen dat zich kroont tot Europees of wereldkampioen.
Ja, we moeten Engeland vooral niet achterna als Nederland.
Ja, precies helder. Dat. Maar dat zal ook niet snel gebeuren, hè, Jim? Want,
nee, wij zijn een opleidingsland, dat scheelt.
Een opleidingsland en dat betekent ook dat wij een iets kleinere competitie hebben, minder in aanmerking komen voor gigantische commerciële gelden. En zodoende ook de clubs niet met geld kunnen smijten.
Nee, maar als clubs gaan merken dat die buitenlandse spelers die we nu binnenhalen... kijk nu naar de Kerkhuis bij AZ. Het is natuurlijk een jongen die heel goed... Die kan zomaar binnen 18 jaar... Die kan binnen een jaar weg voor misschien wel 10 miljoen, 15 miljoen. Als je eenmaal dat businessmodel een paar keer succesvol toepast... Zoals Heerenveen eigenlijk in de jaren 90 al. En toen ze alle jongens uit Scandinavië haalden. Ja, als je
maar denk je van... Wat denk je van Ajax nu?
Ja.
Met Lisandro Martinez en Anthony.
Ja.
Samen voor 170 miljoen trokken. Daarom vond ik het ook wel mooi dat de RVC van Ajax, toen Hamstra en Huntelaar een akkoord hadden met Sevilla voor 20 miljoen voor de Ocampos, dat de RVC ertussen ging liggen en ze ook wees op van ja, maar dit is niet de bedoeling. Hiermee geven we, dat was een van de redenen, geven we ook een verkeerd signaal af naar onze jeugd als we een Argentijn van 28 gaan ophalen voor 4 jaar. Ja, wat moet iemand als Steven Berghuis, die op dat moment op de bank zat, of Sontje Hansen, ja, Flavio Conceição hadden ze net gehaald. Wat moeten dat soort jongens dan wel niet gaan denken? Dus,
trek die lijn nog eens door. Wat heeft Ajax de laatste jaren aan aanvallers, behalve Brobbey, voortgebracht, vleugelaanvallers, wat die echt de top hebben gehaald? Heel weinig, toch?
Ja, klopt. En daar wordt ook over geklaagd. Ja, dan kan het niet de bedoeling zijn dat je zulke speelt. Ik snap overigens wel dat... dat clubs en ook Ajax dit doen. Bij Ajax scouten ze ook vooral op het schaduwteam. Hè? Het is niet zo dat die scouts die nu aan het werk zijn, kijken naar directe versterkingen. Nee, die zijn nu al bezig met wie moet de opvolger van Jurriën Timber gaan worden. En wie gaat straks Dusan Tadić als links of rechts buiten opvolgen, om maar wat te noemen. En Edson Alvarez. Zo scouten ze vooral. En dan snap ik wel... dat je wat sneller in het buitenland uitkomt. Ook omdat Ajax natuurlijk Europees op het hoogste niveau speelt. En dat je dan ook wel spelers kan gebruiken die andere ingrediënten of eigenschappen met zich meenemen.
Nee, in de mix ben ik het met je eens. In de mix ben ik dat met je eens. Maar als je kijkt nu naar de voorhoede van Ajax, daarvan is de linksbuiten gekocht, Tadić. Bergwijn is gekocht. Berghuis is gekocht, als Ale Koudous is gekocht.
Ja.
Bijna allemaal zijn ze gekocht. Behalve Brobbey, die is dan teruggekocht. Maar die komt uit de eigen jeugd. Maar wat is nou de laatste rechts of links buiten die Ajax heeft voortgebracht?
Al heel lang niet. Al heel lang niet.
Voor een club die 4-3-3 speelt, die prat gaat op de jeugdopleiding en dat soort zaken. En goede aanvallers heeft voortgebracht altijd.
Ja, dat klopt. Ik zit nu te denken, op welke posities komen ze wel door? Nou, we hebben nu Telen dan als middenvelder. Rensch en Timber als verdedigers.
De Ligt en De Jong heb je ook als middenvelder, Donny van de Beek.
Klopt. En het heeft denk ik, Jan, ook te maken met de groeiende kloof tussen het eerste elftal. Die heeft natuurlijk gigantische stappen gemaakt de afgelopen jaren. En het is voor belofte. En jongens die voor jonge Ajax uitkomen, is het heel moeilijk geworden om dat gat te dichten. Daarvoor moet je eigenlijk gewoon een exceptioneel talent zijn, waar je vroeger met, ja, ik wil het geen modale talenten noemen, maar laten we zeggen, redelijk goede talenten kreeg je vaak nog wel de kans. Dat gaat nu veel moeilijker. Kian Fitzgim bijvoorbeeld, vind ik best een leuke voetballer. Maar je ziet gewoon dat het voor hem ook heel moeilijk aanhaken is. Ajax haalt dan een Florian Grealish op, die jarenlang in de Bundesliga heeft gespeeld. Daarvoor kun je zeggen van ja, dat is een kilometervreter, die brengt fysiek met zich mee. Ergens goed dat ze dat doen. Maar goed, dat brengt dus wel weer teweeg dat de Kian Fitzgim wat langer op zijn beurt moet wachten.
Ja. Over Ajax gesproken dan even. Het programma voor Ajax de komende weken, dat is ook voor jou een marathon aan het worden, geloof ik, hè, zometeen.
Ja, we gaan een zware maand tegemoet. Al hebben wij verslaggevers denk ik minder te klagen dan de spelers die elke drie dagen straks 90 minuten moeten maken. Daarna nog het WK. Dus ja, dat wordt voor trainers wordt dat ook knutselen. Om te zorgen dat de spelers na de jaarwisseling niet uitgeblust zijn en dat je iedereen nog fit hebt voor het moment dat de prijzen verdeeld worden.
Maar verwacht jij dat Alfred Schreuder nu meer gaat wisselen in zijn opstellingen? Want de afgelopen weken hebben we toch gezien dat hij toch voor een bepaalde vastigheid koos. Ja. Met Kudus in de spits voorin. Het middenveld stond vrij vast met de spelers die daarop stonden.
Ja, ik vermoed van wel. Ik weet het haast wel zeker. Want hij wordt daar ook toe gedwongen. Op het moment dat hij dat niet doet, dan gaan spelers straks. En er lopen er bij Ajax heel wat die straks op het WK ook gewoon basisspeler zijn. Om een voorbeeld te noemen, Timber. Ja, is nog jong. Stel dat hij nu deze maand alles gaat spelen met twee keer tegen Napoli, met Liverpool. En al die wedstrijden, midweekse wedstrijden en weekend in de Eredivisie ook. En hij is op het WK basisspeler en Oranje komt ver. Ja, weet je, dan blaas je zo'n jongen wel helemaal op. Dus daarom denk ik dat Schreuder daar meer rekening mee zal houden. Hij heeft natuurlijk ook ondervonden tegen AZ toen hij na afloop klaagde over de frisheid van zijn ploeg. Dat hij daar verstandig aan doet. En laten we wel wezen, de wissels op de bank. Kijk, Ten Hag een paar jaar geleden, die liep daar wel tegenaan. Die vond het niveau af en toe ook niet overhouden. Maar als je nu ziet met een Klaassen, met een Brobbey, ja, dat soort jongens kun je volgens mij moeiteloos inpassen. Op het moment dat je, zoals deze maand, want daar wilde ik ook naartoe als derde punt, het programma geeft er ook wel aanleiding toe. Want je speelt tegen, met alle respect, Volendam, RKC, Go Ahead. Dat soort ploegen, ja, daarvan mag je verwachten dat Ajax die ook met een paar reserves erin kan verslaan.
Ja, dus hij zal waarschijnlijk meer gaan wisselen. Dat is op zich goed nieuws voor Van Gaal, toch? Want die heeft dan weer spelers die meer wedstrijdritme hebben opgedaan. Dat is ook belangrijk.
Ja, ja, daar ben ik dan weer benieuwd naar. Heeft Van Gaal daarover contact met Alfred Schreuder? En in hoeverre kan een clubtrainer rekening houden met de bondscoach en het WK wat komen gaat?
Ja. Ja, het wordt heel interessant of dat überhaupt gebeurt. Maar dan mag jij dan gaan vragen deze week, ja. Toch? Ja? Dat is een mooie vraag voor de kan Schreuder zich alvast op voorbereiden? Heeft het alvast gehoord?
Ja.
Er is geen blessuregolf bij Ajax op dit moment gaande. Er was geen blessuregolf in Barcelona. Die hebben ze vorig jaar natuurlijk wel gehad. De jaren onder Koeman ook. Waren er steeds heel veel geblesseerden. Er is één interlandbreek geweest. En ik denk dat Xavi zometeen de verzorgerskamer binnenloopt. En die denkt ineens, wat zijn hier veel mensen?
Ja, die zit met de handen in het haar. Dat is wel ja. Wel sneu eigenlijk, want Xavi heeft in de maanden voor dit seizoen, zeg maar, heeft hij de boel geanalyseerd en een aantal conclusies getrokken. Hij wilde de selectie flink versterkt hebben en die wou eigenlijk op elke positie twee elite spelers hebben. Dat als er eentje wegviel, dat de volgende klaar staat en dat je er qua kwaliteit niet te veel op inboet. Nou goed, daar is van alles over gezegd en geschreven, de manier waarop Barcelona dat heeft gedaan. Maar er staat wel een behoorlijke selectie. Wat hij ook heeft gedaan is, en dat kwam door al die blessures waar hij en ook zijn voorganger Koeman de afgelopen jaren tegenaan liepen, is dat die blessurepreventie heeft hij echt gebombardeerd tot een van de speerpunten. En hij heeft een aantal leden toegevoegd aan de medische staf. Die zijn overuren gaan draaien. Die zijn ook innovatiever geworden. Tegenwoordig heb je dan, volgens mij is dat een beetje overgewaaid vanuit Amerika ook, van die ringen waarmee je de hartslag, hoe intensief is een speler thuis bezig, het slaapritme, weet je wel, dat soort dingen kun je allemaal bijhouden. En dan kun je dan vervolgens in je trainingen kun je daar ook rekening mee houden. Je kunt af en toe zeggen van, de cijfers geven aan dat we jou nu niet te overmatig moeten inspannen. Stap maar een half uur eerder uit de training, om maar wat te noemen.
Mm-hmm.
Die dingen, dat heeft hij allemaal gedaan. met resultaat ook. Want Barcelona is heel goed aan het seizoen begonnen. Laatste 5 wedstrijden, 1 doelpunt tegen. Ja. Al bijna 450 minuten niet gepasseerd. Ze hebben 23 doelpunten gemaakt in La Liga in die laatste 5 wedstrijden. Ja, het elftal begon echt goed te draaien. En het meest opvallende nog wel, die ziekenboeg die was helemaal leeg. Want op Aubameyang en Ferran was er niet één speler die zich bij de artsen meldde. Tot deze interland break dus. Waarbij de ene naar de andere omviel. Dat begon met Frenkie en met Frenkie de Jong, Memphis Depay, Ronald Araujo en Koundé. Die laatste twee die vormen echt een goed duo aan de rechterkant in de verdediging. Daar was Xavi heel blij mee en het publiek ook. Maar goed, daar kan hij nu alweer gaan stoeien met zijn opstelling. Want Bellerin gisteren is bij de training ook uitgevallen. Dus hij heeft die rechterkant die is omgevallen. En het ergste is, die gaan nu een maand tegemoet waarin we tegen Inter in een tweeluik min of meer hun ticket voor de poolfase, wou ik zeggen, knock-outfase van de Champions League moeten veiligstellen. Ze spelen nog daarna tegen Bayern. En El Clasico komt er over een paar weken aan. Dus ik denk dat de trainer van Barcelona wel met de handen in het haar zit. Ja,
nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Want dat wordt wel een uitdagingetje.
Ja, terug bij af.
Ja. Ondanks al het harde werk en dan toch terug bij af. En dan kijk hoe die deze maand overleeft. Hopelijk valt het wel mee met de Jong en de Depay, hè, voor het Nederlands elftal ook.
Ja, volgens mij valt het bij Frenkie de Jong mee.
Memphis is nog een beetje vaag, hè?
Memphis vermoeden ze wat langer. En bij Frenkie hopen ze hem hooguit 1 wedstrijd te missen. En dat hij tegen Inter. Ja, dat zijn natuurlijk de belangrijkste wedstrijden voor Barça deze maand. Want stel dat ze de poolfase van de Champions League niet eens doorkomen. Ja, dan kun je het seizoen haast al mislukt noemen.
Ja.
Dus Frenkie hopen ze op te lappen voor de eerste wedstrijd tegen Inter al.
Ja, heel duidelijk. Goed, we zijn tot slot gekomen van deze podcast, Johan. En dus is het tijd voor
het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze dag.
Magnificent finish from James Harper. It's 5-3. Davis. It's worth a go. Oh, deflected in. 6 of the best from Pompey. Silly Mentari. And they're in 7th heaven.
Dit was op 29 september 2007. Dus het is geen oudheid. Dus dit moet je...
Ja, ik hoorde Sule Montari.
Ja.
Ik hoorde Pompeii.
Ja.
James Harper.
Ja.
En Pompeii leidt mij naar Portsmouth.
Nou, dat heb je goed. Dat is juist. Maar wat zou dat...
Er was dan een wedstrijd met een gigantische score. 7-4 of 8-4, zoiets.
Helemaal goed. Heel knap. Heel knap. Dit is de wedstrijd Portsmouth tegen Reading. Dit is de wedstrijd in de Premier League met de meeste doelpunten tot nu toe ooit. 11 doelpunten, inderdaad. 7-4 werd het uiteindelijk. Voor zo'n 20.000 toeschouwers. We hebben pas die wedstrijd gehad van Liverpool tegen Portsmouth 9-0. En dat was niet de wedstrijd met de meeste doelpunten. Wel voor
één. Dat kan al wel verbroken worden, toch?
Nou, die 7-4 is al een tijdje. Vanaf 2007, dus dat is al een tijdje.
15 jaar nu.
Ja.
Oké. Wat tijd dat die uit de boeken gaat dan.
15 jaar geleden dus op deze dag. Portsmouth Reading 7-4. Dat was het historisch feitje van deze dag. En heel knap. Goed gedaan. Goed geluisterd naar deze fragmenten.
Ja, als jij het gewoon...
Als ik het een beetje niet, recent hou...
Als jij niet teruggaat naar de tijd van de Neandertalers en... dan maak ik nog best kans.
Maak je best kans om te raden waar het over gaat. Goed, volgende keer komt er weer een feitje uit 1844, oké? Dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Johan, dank. Morgen zijn we er weer met de blik op het weekend. En dan gaan we ook weer bellen met op stap naar de Eredivisie of op weg naar de Eredivisie met een trainer. Deze keer met Alex Pastoor, Almere City. Kijken hoe het daar gaat. Dus dat morgen.